Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We lezen uit de eerste brief van de apostel Petrus. Een brief waarin hij gelovigen aanmoedigt om vast te blijven staan in het geloof, ook als ze door allerlei beproevingen heen gaan. Petrus wijst hen, en ons, erop dat ook al zien we de Heere niet, we toch van hem houden, in hem geloven en ons in hem verheugen. Vervolgens wijst hij terug op de profeten in het Oude Testament. Ook zij verdroegen vaak lijden en spot van hun eigen volksgenoten nog wel. Deze profeten kregen woorden van God die al vooruit wezen naar de Messias en het lijden dat hij mee zou maken. Zij vroegen zich af wat de Heere bedoelde en deden moeite om te begrijpen wat hij tegen hen zei. Petrus geeft aan dat de Heere hen duidelijk maakte dat al deze gebeurtenissen niet in de tijd van de profeten plaats zouden vinden, maar pas veel later. In de tijd van Petrus werd het heerlijke nieuws van Christus openlijk bekendgemaakt. Dezelfde Heilige Geest die de oude profeten inspireerde, sprak toen door de apostelen en spreekt nog steeds door het woord van God. De profeten geven ons wel een voorbeeld mee. Hun ijver en verlangen om te begrijpen wat de Heere wilde zeggen, dat mogen wij navolgen. En daarbij hebben we het enerzijds wat makkelijker, omdat in het Nieuwe Testament veel wordt uitgelegd. En toch zijn niet alle profetieën altijd eenvoudig te begrijpen. In deze serie willen we graag een handreiking doen en ook de moeilijker Bijbelboeken met u doornemen. Petrus vervolgt zijn brief met een aantal praktische aanwijzingen. Het zijn geen vrijblijvende zaken. Vanaf vers 13 gebruikt hij heel wat keren de gebiedende wijs. Gebruik uw verstand, wees nuchter, gehoorzaam God en wees heilig, om maar een paar voorbeelden te noemen. Met dat vers, wees heilig in alles wat u doet. Daar gaan we nu mee verder.
In de vorige uitzending lazen we in 1 Petrus 1, vers 15 en 16, wees heilig in alles wat u doet, want de Heere die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft het zelf gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. Zoals in het Oude Testament Israël te midden van de volken apart is gezet om God te dienen, zo zijn gelovigen ook apart gezet in deze wereld. Dat betekent dat de lezers het gedragspatroon van deze wereld afwijzen en zich voluit zullen geven aan de Heere, zonder daarbij wereldvreemd te zijn. God is heilig en daar worden ook zijn volgelingen toe opgeroepen. De apostel Petrus onderstreept zijn woorden met een citaat uit het Oude Testament. De aanhaling is uit het Bijbelboek Leviticus, waarin het woord heilig een belangrijke rol speelt. De woorden wees heilig, want ik ben heilig, geven dan ook het fundamentele principe aan waarop alle wetgeving en al het onderwijs berust in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. God is heilig, zo is zijn karakter, zo heet hij ook de Heilige. En al wat hem toebehoort heet in afgeleide zin eveneens heilig. Gods heiligheid geeft aan dat hij gescheiden is van en verheven is boven zijn schepping. Maar dat betekent niet dat hij zich niet met zijn schepping bemoeit. Integendeel, zijn heiligheid is een facet van zijn nodigende en verzorgende liefde die niet kan verdragen dat zijn kinderen er andere goden op nahouden. Heiligheid geeft ook aan dat God het kwade niet kan zien en dulden. 1 Petrus 1, vers 17. U roept God aan als uw vader, die iedereen beoordeelt naar zijn daden. Daarom moet u, zolang u hier op aarde woont, ontzag voor hem hebben. De gelovigen hebben door Jezus Christus een luisterend oor bij de Vader in de hemel. Zij mogen hem aanroepen, dat wil zeggen, erbij roepen, tot hem bidden. Jezus heeft de gelovigen gezegd dat zij de Heere als Vader mogen aanspreken, zoals hij dat ook zelf deed. Deze God en Vader van onze Heere Jezus Christus oordeelt ieders werk. De Heere is onpartijdig. Hij oordeelt zonder aanzien des persoons. Met deze wetenschap, dat God onze Vader is, moeten de gelovigen hun weg vervolgen. Hun wandel moet zijn met eerbied, respect en ontzag. Het is een manier van leven die ook werd gevraagd van de gelovigen in het Oude Testament. In 1 Petrus 2 vers 11 lezen we, broeders en zusters, wij blijven hier op aarde vreemdelingen, gasten. Het betekent dat de gelovigen niet thuis zijn in deze wereld, want zij hebben hun eindbestemming nog niet bereikt. In Hebreeën 11 vers 13 tot en met 16 lezen we over de geloofsgetuigen uit het Oude Testament. Al deze mensen zijn in het vertrouwen op God gestorven, zonder te krijgen wat hun beloofd was. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en waren blij. Zij kwamen er openlijk voor uit dat ze hier op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen waren. En wie dat zeggen, maken daarmee duidelijk dat zij uitkijken naar hun vaderland. Als zij hadden gewild, zouden zij naar hun vroegere land hebben kunnen terugkeren. Maar nee, zij verlangden naar een beter hemels vaderland. Daarom schaamt God zich er ook niet voor hun God genoemd te worden, want hij heeft een hemelse stad voor hen gebouwd. Ook vandaag zijn gelovigen als pelgrims voortdurend onderweg naar het vaderhuis met de vele woningen. Die reis brengt vaak aanvechtingen en verzoekingen mee. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. Het wandelen in ontzag voor de Heere is mogelijk door de opgestane Christus. De gelovigen hebben weet van hun verlossing. Voor de woorden u bent vrijgekocht staat in het Grieks u bent verlost. De vorm van het werkwoord geeft een eenmalige gebeurtenis in het verleden aan, namelijk het moment dat de gelovigen persoonlijk deel kregen aan de verlossing die door Jezus Christus is bewerkt. In vers 3 geeft Petrus dat aan met de woorden, hij heeft nieuwe mensen van u gemaakt, door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Hun wedergeboorte. De passieve vorm van het werkwoord geeft daarbij aan, dat deze verlossing door een ander tot stand is gebracht, en wel door de Heere. De verlossing, het vrijkopen, vond plaats door middel van een losprijs. De Heer Jezus zegt in Markus 10 vers 45, want zelfs ik, de mensenzoon, ben niet gekomen om mij te laten dienen, nee, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen. En Paulus schrijft aan de gelovigen in 1 Korintiërs 6 vers 20, God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. Ook in Galaten 3 schrijft de apostel over vrijkopen. We lezen in Galaten 3 vers 13 en 14. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op zich te nemen. Er staat immers, iemand die aan een paal is opgehangen is vervloekt. Op die manier is door Christus Jezus de zegen van Abraham tot de andere volken gekomen, en nu kunnen wij de Heilige Geest ontvangen door in God te geloven. Petrus schrijft in vers 18 en 19, u weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. In 1 Petrus 1 en 1 Petrus 3 gebruikt Petrus het woord onvergankelijk. Het is een herinnering aan wat de Heer Jezus over vergankelijkheid heeft gezegd in Matthäus 6 en Lucas 12. In Matthäus 6, vers 19 tot en met 21 lezen we: verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden gestolen. Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan. En in Lucas 12, vers 33 en 34, verkoop je bezittingen en geef de opbrengst aan wie tekort hebben. Zorg dat je een beurs krijgt die nooit opraakt, waar dieven niet bij kunnen en waar de mot niet aan vreet. Want waar je schat is, daar zullen ook je hart en gedachten zijn. Aardse rijkdom maakt plaats voor hemelse rijkdom die niet vergaat. Het hart van een gelovige is gericht op de Heere en niet op aardse zaken. De kostbare metalen van deze wereld, zoals zilver en goud, zijn vergankelijk. Ze zijn ook ontoereikend om mensen vrij te kopen van de macht van de zonde en de afgoden. Voorheen leefden de gelovigen op dezelfde manier als de mensen in hun heidense omgeving, net als uw voorouders. Maar nu zijn ze vrijgekocht van een leeg leven, van een zinloos en doelloos bestaan, van een schijnwereld, van een leven onder heerschappij van afgoden die hen in hun greep hielden. In het Oude Testament is het woord leeg of ijdelheid vaak een aanduiding voor een afgod. Wat ruimer opgevat heeft het lege bestaan betrekking op de wandel van alle mensen die de ene waarachtige God niet aanbidden. Het zij dat ze hem niet kennen of hem hebben verlaten. Petrus schrijft: u bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. De tegenstelling met het voorgaande wordt ingeleid door het woordje maar. Daarbij gaat de beeldspraak over van het juridische vrijkopen naar die van de offerdienst. Volgelingen van Jezus Christus zijn niet met vergankelijke dingen vrijgekocht, niet met zilver of goud, maar met het kostbare bloed van Christus. Het Griekse woord voor kostbaar heeft verschillende betekenissen. Naast kostbaar betekent het ook waardevol, duur en eerbaar. Bloed duidt op leven. Christus heeft zijn leven gegeven. In Efeziërs 1 vers 7 lezen we: Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! Op de achtergrond van de woorden: u bent vrijgekocht met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, staat de oud-testamentische offerdienst. De offerdieren moesten volgens de regels van Leviticus 22 onberispelijk zijn, gaaf en zonder enig gebrek. Hetzelfde gold voor het paaslam dat geslacht moest worden bij de uittocht uit Egypte. In 1 Petrus 2 werkt Petrus met een verwijzing naar Jesaja 53 breder uit wat hij in vers 19 alleen kort aanstipt, namelijk Jezus als offerlam. Dat de heiland een volmaakt en vlekkeloos lam was, zonder smet en onberispelijk, lezen we op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. Dat is ook wat de Heere verlangt van zijn kinderen. In Jacobus 1 vers 27 lezen we: de christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. Luisteraar, de Heer Jezus Christus moest een losprijs voor u, jou en mij betalen. Wij stonden onder het oordeel van God, want in Ezechiël 18 vers 4 zegt de Heere, want alle zielen behoren mij toe, zowel van vaders als van zonen, en dit is mijn stelregel, een mens zal uitsluitend om zijn eigen zonde sterven. In een andere vertaling lezen we, de ziel die zondigt, die zal sterven. Als we de 10 geboden naast onze dagelijkse levenswandel leggen, dan moeten we allemaal constateren wat Paulus al schreef in Romeinen 3 vers 23. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. En verderop in Romeinen 6 vers 23 schrijft Paulus, de zonde betaalt een hard loon, de dood, maar de genade van God geeft wat niemand verdient, eeuwig leven met Christus Jezus onze Heere. De Heere heeft zijn woord niet veranderd of herroepen. Hij verandert niet. Van de Heer Jezus Christus wordt in Hebreeën 13 vers 8 gezegd. Jezus Christus was, is en blijft voor altijd dezelfde. Hetzelfde geldt voor God de Vader en de Heilige Geest. Zonder Jezus Christus is een mens verloren, maar door hem kunnen wij gered worden, niet omdat wij het hebben verdiend, maar omdat hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Christus heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernield door de Heilige Geest. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud. Hoewel zilver en goud kunnen worden gezuiverd, zullen zij uiteindelijk vergaan. Maar dat is niet te zeggen van het offer dat Jezus Christus heeft gebracht. Hij heeft ons met zijn bloed vrijgekocht van ons lege bestaan dat ook wij, net als onze voorouders, leiden. Dat bestaan is leeg, omdat Jezus Christus er buiten staat. Het is leeg zonder de verlossing door Christus. Wij mensen kunnen onszelf niet verlossen. Een gelovig is vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus. 1 Petrus 1 vers 20. God kende hem al voor het ontstaan van de wereld, maar heeft hem pas in deze laatste tijd ter wille van ons bekendgemaakt. De zin die in vers 17 begint, loopt in de Griekse tekst door tot en met vers 21. De menswording van Christus, zijn sterven en opstanding, zijn al voor de schepping van de wereld door God bepaald. Door zijn verschijnen op aarde heeft Christus de laatste periode van de geschiedenis op gang gebracht. De offerdieren werden pas enkele dagen voor het feest apart gezet. Maar de Heer Jezus was al van voor de schepping van de wereld bestemd om zijn verlossingswerk uit te voeren. In de Griekse tekst staat voor de woorden voor het ontstaan van de wereld een woord dat vooraf weten of tevoren kennen betekent. Eigenlijk meer nog tevoren bestemmen. Alleen in vers 20 wordt het werkwoord op Christus betrokken, op andere plaatsen in de Bijbel op de gelovigen. De woorden al voor het ontstaan van de wereld spreken hier over het begin van de wereld, de schepping. In het Griekse spraakgebruik werd het woord ook wel gebruikt voor de fundering van een gebouw. Uit dit vers blijkt ook dat Jezus Christus altijd was en is. Zijn bestaan voor de schepping wordt ook genoemd in Johannes 17 en Efeziërs 1. Het Griekse woord voor bekendgemaakt betekent letterlijk verschenen of geopenbaard. Het heeft in vers 20 niet, zoals in vers 7 en 13, betrekking op de toekomst, maar verwijst naar de eerste komst van de Heer Jezus op aarde, waarmee het einde van de tijd is aangebroken. De periode van het einde van de tijd wordt afgesloten met de wederkomst van Jezus Christus. Terwille van ons geeft aan dat het gekomen zijn van Christus en het straks opnieuw komen van Christus gebeurt omwille van de gelovigen. Dat dit verplichtingen schept, zal de apostel in de komende verzen uitwerken. 1 Petrus 1, vers 21. Daarom vertrouwen wij op God, die Christus uit de dood heeft laten opstaan en hem grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd. Christus is niet alleen gestorven, maar ook opgewekt uit de doden. En hem is grote macht en majesteit gegeven. Dat wil zeggen, hij is verheerlijkt. Het verheerlijkt zijn spreekt over zijn hemelvaart en zitten aan de rechterhand van God de Vader, een ereplaats die tegelijk de positie boven alle engelen, heersers en machthebbers inhoudt. Dat God zo met Christus gehandeld heeft, moet voor de lezers des te meer reden zijn om hun geloof en hoop op God gericht te houden in plaats van op hun moeilijke leefsituatie. Geloven in God is door Jezus Christus. Het onderscheidt de lezers van de Joodse belijders die door eigen inspanning tot God proberen te komen. De woorden ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd onderscheidt de gelovigen van de niet-Joodse wereld, waarin de schepping of het schepsel het voorwerp van verering is. 1 Petrus 1 vers 22. Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u elkaar oprecht lief hebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. Innerlijk gezuiverde mensen, gereinigd en wedergeboren, worden opgeroepen elkaar lief te hebben. Liefde tot Christus kan niet zonder liefde tot elkaar. Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, kunt u elkaar oprecht lief hebben. In de Griekse tekst wordt aan het begin van vers 22 gesproken over nu u uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt. Het woord zielen of leven is net als in vers 9 een aanduiding voor de hele mens, waarbij het in vers 22 vooral gaat om het centrum van het leven, om het hart. De werkwoordsvorm van innerlijk gezuiverd zijn geeft aan dat deze reiniging of zuivering een gebeuren in het verleden is met een blijvend effect voor het heden. Zoals onder het oude verbond priesters in de tempel gereinigd in de dienst van God stonden, zo staan de nieuwtestamentische gelovigen gereinigd als priesters in de dienst van God in de gemeente. Maar de reiniging is dan niet meer een rituele reiniging, maar een innerlijke en geestelijke zuivering door de Heilige Geest. De woorden nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, betekenen dat de lezers zich gewonnen hebben gegeven aan de waarheid van het evangelie, aan Jezus Christus die de weg, de waarheid en het leven is. De gehoorzaamheid aan de waarheid leidt tot broeder- en zusterliefde. In Israël heette de volksgenoot broeder, zo ook in de gemeente, omdat ze als gemeenteleden dezelfde vader hebben. Die broederliefde mag niet huichelachtig zijn. Geen verkapte zelfzucht, maar oprechtheid wordt verwacht. De broederliefde is niet vanzelfsprekend, vandaar de aansporing om elkaar dan ook altijd van harte lief te hebben. Het werkwoord staat in de gebiedende wijs. Deze liefde moet van harte zijn, dat wil zeggen niet oppervlakkig, maar van binnenuit. 1 Petrus 1 vers 23. U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. Net als innerlijk gezuiverd zijn, is het wedergeboren zijn van de lezers een gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden. De passieve vorm van het werkwoord geeft aan dat deze verandering door de Heere tot stand is gebracht. De zuivering heeft betrekking op het oude leven. De wedergeboorte is de poort tot het nieuwe leven en is gericht op de toekomst. Het gehoor geven aan de waarheid wijst op de menselijke verantwoordelijkheid en de wedergeboorte op het geschenk van God. Deze wedergeboorte is menselijk gezien onmogelijk, maar door het woord van God dat de lezers is gepredikt, kwamen zij tot nieuw leven en gingen zij behoren tot de nieuwe schepping in Christus. Dat woord van God vergelijkt de apostel met de werking van zaad dat weliswaar leven produceert, maar desondanks vergaat. Het woord van God daarentegen is te vergelijken met zaad dat niet vergaat. Aan dat leven dat niet vergaat, hebben de gelovigen deel gekregen. 1 Petrus 1 vers 24 en 25. In de boeken staat dit erover. De mens is als gras en zijn pracht als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem valt af, maar wat God heeft gezegd geldt voor eeuwig. En daarmee wordt het goede nieuws bedoeld dat u is bekendgemaakt. De woorden in de boeken staat dit erover leidt een citaat uit het Oude Testament in. Het gaat om Jesaja 40 vers 6 tot en met 8, dat behoorlijk vrij wordt weergegeven. Het is een loflied op het machtige woord van God. De beeldspraak die in het citaat besloten ligt, wordt ook op andere plaatsen gebruikt om de beperktheid en de korte duur van het menselijke leven te typeren. Maar wat God heeft gezegd geldt voor eeuwig. Deze woorden vormen een prachtig slotakkoord van dit deel van de Petrusbrief. Het evangelie heeft de lezers bereikt. En, luisteraar, ik hoop dat het ook uw hart en leven heeft bereikt. In de volgende uitzending lezen we 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 5.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.